Ja, we mogen alweer de vijfde serie onderwerp, toespraak hebben in de serie Schatten ontdekken in Matteüs. En vandaag gaat het over het verborgene wordt gezien. We zullen het hebben over drie, ik zou zo willen zeggen, standaard ingrediënten van het christenleven. Van het leven van mensen die Jezus volgen. En dat gaat over geven, bidden, vasten. Als ik hier zou vragen, ik kan het doen, maar goed, vooruit. Als ik zou vragen van wie van jullie hier bidt regelmatig? Nou, volgens mij gaan dan eigenlijk bijna alle handen omhoog. Als ik zou vragen wie van jullie geeft regelmatig, ga ik er eigenlijk ook vanuit dat eigenlijk wel alle handen omhoog gaan. Als ik zou vragen wie van jullie vast regelmatig. Ik ben zelf opgegroeid in een traditie waar over bidden en over geven best regelmatig gesproken werd. En dat hoort bij het christenleven, dat hoort erbij als je de Heer Jezus wil volgen, om je relatie met hem te onderhouden en om te geven. Maar dat vasten, ik heb me afgevraagd of ik voor mijn 30ste überhaupt ooit wel eens een preek over vasten heb gehoord. Ik ben eigenlijk bang van niet. Gelukkig is dat in de loop van de tijd veranderd. En ook met elkaar als gemeente kennen we toch ook dat we samen mogen vasten. En ik denk verschillende van jullie ook dat kennen in je eigen leven. En ik weet ook dat sommigen van jullie ook naar bidden en vasten zijn geweest. Het is meer een gewoon ingrediënt van het christenleven geworden. Drie ingrediënten van het christenleven. En in die ingrediënten ligt een schat verborgen. Een schat verborgen, wel afhankelijk hoe je met die ingrediënten omgaat. Afhankelijk van het hoe en waarom je geeft, bidt, vast. En daar willen we vandaag verder naar kijken. Maar eerst even het stukje waar we vandaag over na zullen denken. De woorden van de Heer Jezus, dat stukje daarvan van de bergrede, zijn een onderdeel van de bergrede. En de bergrede, die wordt wel eens genoemd de grondwet van het koninkrijk. Ik heb dat zelf ook best wel gezegd. Het is goed om te beseffen dat het in ieder geval eigenlijk niet de grondwet voor de toekomst is. Want als je nadenkt wat er in die grondwet, als je hem zo wil noemen, staat meteen aan het begin al, dan heeft de Heer het over mensen die treuren. Dan heeft de Heer het over dat je vervolgd wordt. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je in het duizendjarige rijk, in het vrederijk, wanneer de Heer hier op aarde openbaar zal regeren, dat je in dat vrederijk vervolgd wordt om de naam van de Heer Jezus. Of dat je dan nog zult treuren en verlangen naar gerechtigheid, want die gerechtigheid zal er zijn. Dus die bergrede is niet voor de toekomst. Nee, die bergrede is voor discipelen, volgelingen van de Heer Jezus, nu. In een tijd waarin de koning, onze Heer, verworpen is. We hebben daar in de eerste toespraak ook over nagedacht. Dat Matteüs wil laten zien dat de Heer Jezus werkelijk de beloofde koning is. Maar dat hij ook duidelijk maakt, ja, maar die koning, die is verworpen. En daarom is het koninkrijk, althans zoals de Israëlieten, de Joden dat verwachten, nog niet aangebroken. En die verwerping, die zie je eigenlijk vanaf het begin van het evangelie van Matteüs al getekend worden. En dat komt ook in de bergrede naar voren. Dus voor discipelen nu. De bergrede is ook niet iets van daar moet je aan het houden en dan word je een discipel van Jezus. Het is niet de ingang, zeg maar, naar het koninkrijk. De ingang naar het koninkrijk, daar hebben we de tweede toespraak ook over nagedacht, is bekering. Is je omkeren. Is beseffen dat je het koninkrijk niet zomaar binnen kunt gaan. Dat dat alleen maar kan door bekering, door vergeving van zonden. Door het aannemen van het offer van de Heer Jezus, zoals wij ook net over nagedacht hebben. Door bekering en je te laten dopen. De doop is een teken dat je zegt, ik wil u, Heer Jezus, volgen. Ik laat mijn oude leven achter me, dat begraaf ik, en ik ga u volgen. En als je hier zit en die keus eigenlijk nog niet gemaakt hebt, niet gezegd hebt van Heer Jezus, ja, ik wil u volgen, ik wil u erkennen als Heer in mijn leven, ik bekeer me, mag het met je eigen woorden zeggen, maar het besef van zoals ik nu leef, dat kan niet, ik wil me omdraaien naar God, naar de Heer toe, dan zou ik zeggen, doe dat nu. Want als je dat niet doet, dan is eigenlijk de rest van de toespraak is niet voor jou. Die is voor discipelen van de Heer. Maar je kunt nu een discipel van de Heer worden. En als je dat wil laten zien door je te laten dopen, volgende week is hier een doopdienst. Ik zou zeggen, laat het dan zien. Zet die stap als bekrachtiging van de keus die in je hart maakt. Dus niet de entree naar het koninkrijk. Nee, het is bedoeld voor mensen die door bekering en doop discipelen van Jezus zijn geworden. En de bergrede laat eigenlijk is niet zozeer een wet, maar de bergrede beschrijft wat de discipelen van de Heer Jezus kenmerkt. Kenmerken van een discipel. En we hebben daar bij de derde toespraak over nagedacht, waar Mark ook aangegeven heeft dat de zaligsprekingen, die hij in zijn jeugd misschien wel zag, meer als een entree, dat hij later heeft gaan beseffen van nee, dat is eigenlijk wat iets wat ons met elkaar mag kenmerken. Als je die zaligsprekingen leest, dan denk ik dat het zo mag zijn dat we met elkaar ook als gemeente, maar als volgelingen van Jezus, als zijn discipelen, ook die kenmerken laten zien. Dat we gekenmerkt worden met elkaar door arm van geest zijn. Door niet onszelf willen opblazen, maar nederig te zijn. Door vredestichters te zijn. Door de naam van de Heer Jezus uit te dragen. Dat zijn gewoon de kenmerken van ons. De bergrede laat ook zien welke dingen ons niet zouden moeten kenmerken. En daar heeft Gerard eigenlijk ons de vorige keer in meegenomen. Wat ons niet zou moeten kenmerken is boosheid, schelden of in ons hart iemand verwensen. Niet zou moeten kenmerken ontrouw. Of onbetrouwbaarheid, vergelding, wraak zoeken, dat zou ons juist niet moeten kenmerken. En de bergrede laat dan ook zien welke vruchten voortkomen uit het wel de kenmerken van een discipel, de goede kenmerken laten zien, de zegeningen die dat met zich meebrengt, de beloften die daarbij horen, maar ook, hebben we de vorige keer gezien, de waarschuwingen van die dingen die ons niet zouden moeten kenmerken. En eigenlijk is in het datgene wat de Heer Jezus vandaag tegen ons zegt, is dat eigenlijk net zo. Waarin iets geschetst wordt van hoe niet en hoe wel. En wat de gevolgen daarvan zijn. En laten we dat lezen in Matteüs 6. Matteüs 6, vers 1 tot en met 18 wil ik met jullie lezen. En ik hoop dat je in je eigen Bijbel meeleest. Ik lees het voor uit de Telos-vertaling. Die is niet te los, maar die heet Telos. Die lijkt heel erg veel op de herziene Statenvertaling. Degene die hebben, lees maar mee, dan zul je dat wel zien. Maar ik lees toch uit deze vertaling, omdat er een paar kleine verschillen zijn met de herziene Statenvertaling. En die vind ik toch wel opmerkelijk. Komt vanzelf. Ik lees vanaf hoofdstuk 6, vers 1. Pas er echter voorop dat jullie gerechtigheid niet doet voor het oog van de mensen om door hen gezien te worden. Anders hebben jullie geen loon bij jullie Vader die in de hemel is. Wanneer je dan weldadigheid bewijst, bezuin het niet voor je uit zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, opdat ze door de mensen geëerd worden. Voorwaar, ik zeg jullie, zij hebben een loon al. Maar jij, als je weldadigheid bewijst, laat je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je weldadigheid in het verborgen is. En je Vader, die in het verborgen kijkt, zal het je vergelden. En wanneer jullie bidden, zullen jullie niet zijn zoals de huichelaars. Want zij houden ervan in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg jullie, ze hebben hun loon al. Maar jij, wanneer je bidt, ga in je binnenkamer, sluit je deur en bid tot je Vader die in het verborgen is. En je Vader die in het verborgen kijkt, zal het je vergelden. En als jullie bidden, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de volken. Want ze menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen worden verhoord. Wordt hun dan niet gelijk. Want jullie vader weet wat jullie nodig hebben, voordat jullie het hem vragen. Bidden jullie dan zo. Onze Vader die in de hemelen bent, mogen uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons vandaag ons toereikend brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeeft, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Als jullie de mensen echter niet vergeven, zal jullie Vader jullie overtredingen niet vergeven. Wanneer jullie nu vasten, toon dan niet een droevig gezicht zoals de huichelaars. Want zij maken hun gezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen wanneer ze vasten. Voorwaar, ik zeg jullie, ze hebben hun loon al. Maar jij, als je vast, zalf je hoofd en was je gezicht, om je niet aan de mensen te vertonen wanneer je vast, maar aan je Vader die in het verborgen is. En je Vader die in het verborgen kijkt, zal het je vergelden. Het stukje van de reden die de Heer Jezus heeft gehouden, wat we hier gelezen hebben samen, dat is eigenlijk, dat kenmerkt zich door het feit dat de Heer Jezus eigenlijk als begint met een soort principe neer te leggen. En dat hij dat principe dan drie keer uitwerkt op drie gebieden. De drie gebieden die ik aan het begin al noemde. Geven, bidden, vasten. En wat steeds weer begint met een wanneer jullie of wanneer jij enzovoort. Dat principe, ja eigenlijk is het heel eenvoudig. Het principe begint met dat de Heer het erover heeft wanneer je dan je gerechtigheid doet. Gerechtigheid is een woord wat best wel kenmerkend is, vind ik, voor de bergreden. Je vindt het 5 keer in de bergreden. En vooral het laatste vers is best wel bekend voor velen van jullie. Zoek eerst het koninkrijk van God en Gods gerechtigheid en. Hier staat gerechtigheid doen. Wij worden gerechtvaardigd door het offer van de Heer Jezus. En de brief aan de Romeinen die gaat erover van hoe kun je nou gerechtvaardigd worden. Als je dan gerechtvaardigd bent, is de tegenhanger dat je dan ook als rechtvaardige leeft. Dat je gerechtigheid doet. En daar ligt eigenlijk in Gods Koninkrijk dan de nadruk op. Een discipel, iemand die zich bekeerd heeft, die door het geloven rechtvaardig is geworden, is ook iemand die gerechtigheid doet, die rechtvaardige daden, dingen doet. En wat die gerechtigheid dan is, dat is in feite wat we in de volgende dingen zullen zien. Dus die gerechtigheden, dat is eigenlijk heel breed. Eigenlijk zijn dat alle dingen die we in ons leven doen voor de Heer. En de Heer gaat er dan op in van, maar als je die dingen dan doet, hoe en met name met welke motivatie doe je ze dan? Doe je ze dan om eer van mensen te krijgen? Of doe je ze voor het loon van de Vader? En inderdaad, de familie Kroon die beelde dat al heel duidelijk uit. Ik dacht, wat gaan ze nou doen? Allemaal koekjes uitdelen. En die zijn nooit binnen 6 minuten klaar. En voordat iedereen koekjes heeft. Maar dat was niet hun boodschap. Jammer voor diegenen die geen koekje gekregen hebben. Maar de boodschap was wel van, hey, het zijn onze koekjes, goed hè? En wij zijn hier goed aan het bidden hè? Precies, je aan de mensen te laten zien. Oh. Dat is eigenlijk die eer van mensen. En de Heer Jezus zegt het niet als een keuze, maar eigenlijk waarschuwt ons van als je daarvoor gaat doen, dan raak je eigenlijk de beloning van God, de Vader, raak je kwijt. En de Heer Jezus die werkt dat dan uit in 3 gebieden. Je zou kunnen zeggen, waarom nou die 3 gebieden? De Heer die had het ook kunnen hebben over mensen helpen, als je iemand helpt. Of over, nou, vul maar dingen in. Ik heb zelf gedacht van, nou, misschien dat je wel eigenlijk hier 3 ook levensgebieden herkent, 3 relaties. Want geven, dat is in dit geval, is dat niet zomaar geven. Het is eigenlijk echt geven aan de armen. In mijn vertaling staat dan weldadigheid. En sommigen die in mijn traditie zijn opgegroeid, die kennen die tekst uit Hebreeën wel. Hè? De weldadigheid en de mededeelzaamheid, dat je die niet moet vergeten. Weldadigheid is eigenlijk zorg voor de armen. HSV zegt je liefde gaven. Dat je wat je geeft aan de armen. In een oude vertaling zou er eigenlijk gewoon een aalmoes staan. Je aalmoes geven. Alleen dat heeft bij ons, tenminste bij mij, een wat in die zin negatieve klank, dat je er met een aalmoes, een kleine gift zeg maar, vanaf maakt. Maar dat woord aalmoes is eigenlijk afgeleid van het Griekse woord wat daar staat. Een aalmoes geven. Denken aan de armen. Dus dat eerste gebied heeft te maken met onze relatie naar de anderen toe. Het tweede, bidden, heel duidelijk, heeft te maken met mijn relatie naar God de Vader, naar de Heer Jezus toe. En het derde gebied, het vasten, waarin ik mezelf iets ontzeg, in basis waarin ik zelf een dag of een periode niet eet, maar je kunt ook van andere dingen vasten, heeft te maken met mijzelf, met mijn lichaam, met mijzelf. Dus ik denk dat, en ik zie het in ieder geval mooi hierin, dat de Heer Jezus eigenlijk drie gebieden benoemt die eigenlijk ons hele leven bestrijken. De relatie met de ander, de relatie met God en de relatie met mezelf. En de Heer die werkt dat uit. En als je meegelezen hebt, dan heb je dat wel gehoord, dat er eigenlijk een steeds repeterend patroon in zit. Dat het steeds is van, als je hiermee bezig bent, als je dat doet, doe het niet als de huichelaars, voor de mensen. Ze hebben een loon al. Maar doe het in het verborgen voor je vader. En je vader zal het je vergelden. Eerste waarschuwing die de Heer geeft, niet als de huichelaars. Ik heb me zitten afvragen van, waarom zegt hij nou niet gewoon van, nou, je moet het niet voor de mensen doen. He, want dat is waar het om gaat. Waarom noemt hij de mensen die dat zo doen huichelaars? Je zou kunnen zeggen, dat is omdat ze de eer van mensen zoeken. Hè? Ze doen het in het openbaar. Bij het geven, dan staat er echt, laat het niet voor je uittrompetteren. Hè? Dat eigenlijk als het ware, het feit dat je ergens in de synagoge, in de kerk, of ergens op straat, op een bekende hoek, het marktplein, de piazza, dat je daar aalmoezen, giften gaat geven aan de mensen die het nodig hebben. En dat ze allemaal kunnen komen met als resultaat, en voor hen eigenlijk als doel, dat ze vooral zullen zien hoe ik dan geef aan de armen. Maar het is ook huichelen, want eigenlijk gebruik je iets wat voor iets anders bedoeld is. Je gebruikt dingen die je zou moeten doen met de motivatie om God daarin te eren en groot te maken, die misbruik je om eigenlijk jezelf op te blazen, jezelf op het podium te zetten, jezelf, ja, dat de mensen zeggen, oh, dat is goed. Dat is toch wel goed dat hij dat zo doet. En dat is het huichelen. Ik kom er nog op terug. En de Heer die zegt eigenlijk van, nou, als je dat zo zou doen, dan heb je je loon al. Want je doet het eigenlijk, hoe hij het niet zegt, maar je doet het om door de mensen gezien en geëerd te worden. Die eer je al. Dan heb je je beloning al. Maar God, die kan er echt niet zijn stempel op zetten, zijn goedkeuring aangeven. En in tegenstelling daarmee zegt de Heer dan van, als je het nou in het verborgen doet, dan ziet niemand het. Dan kun je het eigenlijk niet voor de andere mensen doen. Dan doe je het alleen maar voor diegene die ook in het verborgen is. Dan doe je het voor en met God de Vader. En met het eerste, ik vind het opvallend, het viel me op, laat ik zo zeggen, dat de Heer de eerste keer niet zegt van voor je vader in het verborgen, maar je gift geef je in het verborgen. Bij je gift is in het algemeen een ander betrokken. Je geeft iemand omdat je hem wil steunen, omdat je hem wil helpen. Hè, maar dat dan ook in het verborgen is, dat dus de ander, de andere mensen, de mensen daaromheen, want daar gaat het om, hè, de mensen daaromheen er eigenlijk niks van hoeven te weten. Het gaat buiten hen om. Het is tussen jou en die persoon die je ondersteunt. In het verborgen. En God, die ziet dat. En God, die waardeert dat. God, die beloont dat. Mijn vertaling staat, je vader zal het je vergelden. Nou weet ik niet wat het woord vergelden bij je oproept. Ik had het in het begin al even over dat er een negatief kenmerk was. Dat zou ons niet moeten kenmerken. En dat was vergelding zoeken. Vergelding heeft vaak een negatief klank. Zeker als ik zal het jou vergelden. Dat is eigenlijk hetzelfde als ik zal het jou betaald zetten. Maar als je iemand gewoon uitbetaalt omdat hij iets voor jou gedaan heeft, als werkgever en werknemer, is dat gewoon heel goed. Vergelden, geld geven. Maar het is eigenlijk een woord waar niet het woord geld in zit. Het is eigenlijk teruggeven. Jij geeft, in de zin van je geeft jezelf in het gebed, je vast om iets te doen, want vasten staat niet zomaar op zichzelf. Je geeft aan de ander om hem te steunen, om daarmee jezelf aan God te geven. En God, die ziet dat. God ziet alles wat jij en ik in het verborgen doen voor hem. Wat we niet publiekelijk hoeven te maken, hoeven we niet in nieuwsbrieven te schrijven. Kom ik op terug. Maar je doet het voor die ander. En daar gaat het om. En God die ziet het en God die beloont het. God die geeft je de dingen voor terug. Zo kun je dat woord eigenlijk vertalen. God, heel algemeen zou je kunnen zeggen, God die zegent jou als je zo met geven, bidden, vasten omgaat. Want God, en dat vind ik het mooie in Hebreeën, dat er ook staat, zoek er maar eens na, Hebreeën 6, 11 vers 6, dat er staat dat God een beloner is van de mensen die hem zoeken. En hoe zegent God dan? Hoe beloont God dan? En daar is een ander verschil, het eerste dat heb ik eigenlijk niet zo benoemd, maar een ander verschil met de herziene Statenvertaling. Die hebben gezien dat daarbij, als er staat, doe het in het verborgen, en God die zal je belonen of ervoor zegenen in het openbaar, staat er in die vertaling. En dat heeft me eigenlijk, ja, daar ben ik over gaan nadenken. Eigenlijk is dat wel zeker dat die woorden er later ingeslopen zijn. Die zijn niet origineel. En toen erover nadacht, denk ik, eigenlijk is er dus een overschrijver geweest die zoiets had van, hey, maar die mensen die doen het nou in het openbaar, die worden geprezen. Ik doe het in het geheim, ik doe het voor God. Maar straks, dan zal ik geprezen worden. Ook voor iedereen. Dan zal de God ergens op zijn hemelspodium, zal die Jaap naar voren roepen en zeggen, Jaap, je hebt toen in het verborgen heb jij die gift gegeven voor die arme man. En daar heb je heel goed mee gedaan. Goed gedaan. En ik sta daar en ik zwel van trots. Is dat de bedoeling? Ik kan me niet voorstellen, eerlijk gezegd. En dat is wat, in ieder geval bij mij, die woorden in het openbaar oproepen. God, die zal belonen. De Heer, die zal belonen. En de Heer maakt dat ook duidelijk. Ook in die zin openbaar dat de Heer ook zegt van, nou, als je trouw bent geweest, dan zal ik je over 5 of over 10 steden zetten. Nou ja, dat is een openbaar iets dat mensen dat zullen zien. Hè, hoe dat ook precies dan ingevuld wordt. Maar ik denk niet dat dat hier bedoeld is. Ik denk dat dat hier een beloning naar de toekomst misschien is. Denk aan de Heer Jezus die ons een witte steen zal geven, met erop een naam die niemand kent, dan jij die hem krijgt alleen. En natuurlijk de Heer, die dus uitdrukt wat jij voor de Heer geweest bent. En ik denk ook dat die beloning, die zegening, zelfs hier al in het heden kan zijn. Dat God voor jou zorgt. Denk maar aan die tekst die ik al even citeerde uit hoofdstuk 6 over gerechtigheid. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere, alles wat je nodig hebt, ontvang je bovendien. Dat God jou zegent. En God kan jou zegenen met als jij geeft van jou misschien wel helemaal niet zoveel hebben, dat God jou kan zegenen met meer toe te vertrouwen. Dat God jou zegent in je gebed met verhoring van gebeden. Dat God jou zegent als je voor een speciaal doel vast, dat God dat ziet, laat merken dat hij dat ziet door daar iets mee te doen. Maar breder dan dat, dat God je ook zegent door zijn nabijheid, door de geestelijke zegeningen die hij jou geeft. Dus ik denk dat dat zegenen ook al in het leven nu is. God die ziet het en God die zegent jou en mij daarvoor. En ten diepste gaat het dus bij al deze dingen niet zozeer dat ik het in het verborgen doe en dat een ander er helemaal niks van zou kunnen weten. Maar wat er tegenstelling is in dit stukje steeds, is van, doe je het voor de ander, voor God? Of doe je het voor al die mensen voor wie het eigenlijk niet doet, maar die, waarvan je wel wilt dat ze het zien, zodat zij jou zullen prijzen? Wat is dus jouw motivatie? Doe je het voor de eer en het applaus en de goedkeuring van mensen? Of doe je het voor de goedkeuring en de zegen van de Vader? En als je er zo naar kijkt, dan beantwoordt dat misschien ook wel een beetje vragen die zouden kunnen opkomen. Van, nou, maar hoe zit dat dan met de goede werken? Want ja, als je dit dan leest, dan denk je van, nou ja, al mijn goede werken, die moeten dus in het verborgen zijn. Maar als het in het verborgen is, ziet niemand het. En de Heer Jezus heeft toch net daarvoor in de bergrede gezegd, laat je licht schijnen voor het oog van de mensen, zodat ze je goede werken zien. En je Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Nou, als je het woord motivatie in je oren knoopt, dan snap je wel dat het om dat laatste gaat wat de Heer Jezus daar ook zegt. Ze zien je goede werken en ze gaan niet voor jou applaudisseren. Ze zien je goede werken en ze gaan God verheerlijken, hem groot maken. En dan zie je eigenlijk meteen weer dat ook daar speelt, wat is je motivatie? Waarom en hoe laat je je licht schijnen? En als je je licht laat schijnen, die goede werken doet, en mensen merken dat, zien ze dan ook en merken ze waarom jij het doet. Tot eer van God, om door hem ook gezegend te worden. En dan geldt het eigenlijk ook als het gaat om vragen als, wat in mijn jeugd nog best wel eens een discussie was, van ja, je moet geven en je rechterhand moet niet zien wat je linkerhand doet. Dus ja, geven via de bank, dan ziet ook, als je naar een stichting overmaakt, dan zien mensen hier in de zaal dat ook en zo. En dat soort, ja, ik vind het een beetje krampachtig. Trouwens, je kunt je app ook nog bedienen met je rechterhand, dan ziet je linkerhand het ook niet. Maar je kunt ook trouwens gewoon overmaken, een gift naar iemand, en bijvoorbeeld via Stichting De Bron, naar een persoon laten overmaken met de vraag om dat anoniem te doen. Zodat zelfs de gever, of de ontvanger, sorry, de ontvanger niet weet van wie die het krijgt. Daar gaat het helemaal niet om. En dan mag die ontvanger dus ook God danken voor datgene wat hij gekregen heeft. En contant kun je trouwens hetzelfde doen. Ik weet van mensen, ik weet niet of ze hier in de zaal zitten, maar die ook gewoon weten, enveloppen hebben gekregen door de deur met geld erin, omdat iemand anoniem wou geven. Want het ging niet om haar, hem, die gaf, maar om het geven en de eer van God. En dat beantwoordt eigenlijk ook andere vragen. He, want als je dan zegt, van, oh, je moet in het verborgen bidden, dus we mogen niet samen bidden. Nou ja, zelfs het Onze Vader, waar ik trouwens vandaag niet op inga. Want ja, daar zou je een toespraak over het Onze Vader zelf zou je een hele toespraak kunnen houden. En dat verdient het Onze Vader eigenlijk ook. Is geloof ik ook al eens een keer gebeurd. Maar dat Onze Vader begint wel met Onze Vader. Nou, ik ga niet in mijn privé bidden Onze Vader. Dat is iets wat je samen doet. Dus samen bidden heeft zeker zijn plaats. En ook als je weer bij elkaar zijn en iemand zeg maar namens ons dankt om en bidt, zoals net ook bij het avondmaal is gebeurd, dan is dat niet wat de Heer hier veroordeelt. Maar, wel, ik had het al over huichelaars. En huichelen is eigenlijk iets je anders voordoen dan dat je bent, of een ander motief voordoen dan wat je eigenlijk hebt. En huichelen, beter voordoen, anders voordoen met een andere reden, kan zo heel makkelijk bij mij, bij ieder van ons, insluipen. Want als we bidden, en zeker diegenen die regelmatiger zich in een groep uitspreken, of hier in de, als we als gemeente bij elkaar zijn, zich uitspreken. Ik heb in ieder geval wel het gevaar eens geproefd, en probeer dat ook steeds te veroordelen, om, als je een compliment krijgt, van, oh, dat heb je toch mooi gebeden, zeg. Dat vond ik echt heel mooi. Dan mag je een compliment, een dank, met dank aannemen. Maar hoe makkelijk, als je volgende keer naar voren gaat, blijft dat toch een beetje in je hoofd. En ga je letten op je woorden en denk je, nou, ja, kan ik nog misschien iets mooier danken? Iets beter uitdrukken? En voor je het weet, ben je dus niet meer te danken, te bidden namens ons allen en met ons allen naar God toe. Maar ben je bezig met van ja, maar het moet wel mooi zijn. Misschien dat ze straks weer een compliment geven. Huichelen. Het kan er zomaar binnensluipen. En het heeft eigenlijk twee negatieve effecten. Het heeft het negatieve effect voor jezelf bij bidden. Namelijk dat je het voor een verkeerd motief doet. En dat dat gebed dus eigenlijk ook voor God dan geen waarde meer heeft. Misschien voor degene die het amen op zegt nog steeds wel. Want die doet het uit zijn hart. Maar voor jou niet meer. Want je doet het voor de complimenten van mensen. Dan heb je hun eer. Het berooft jou van een zegen. Maar het kan ook negatief werken naar ons met elkaar. Naar diegene die misschien wel een keer gebeden heeft. Maar die denkt, ja, zo mooi als Jaap, weet ik veel. Zo mooi als die, kan ik niet bidden. Laat die maar bidden, ik doe het niet. En eigenlijk rem je daarmee dus ook een ander. Goeie dingen om over na te denken, denk ik. En hetzelfde geldt ook weer met het vasten. Het is niet zo dat de Heer zegt van je mag dus niet met een groep samen vasten. Maar het komt steeds weer terug op, neer op, wat is je motivatie? Waarom doe je de dingen die je doet? Doe je het voor de eer van mensen of doe je het voor de eer van God? Ik vond het wel grappig dat toen de kinderen hier van de familie Kroon waren, of nee, zelfs toen ze hier naartoe liepen, toen eentje die zei geloof van ik schaam me nou al. Als je het doet om door mensen gezien te worden, sommigen van jullie zullen zeggen van nou, in ieder geval op een podium, door mensen gezien willen worden, dat wil ik helemaal niet. Hè? Dus die lopen niet dat gevaar, maar het gevaar om, ieder van ons kent dat gevaar misschien wel. Oftewel, nogmaals, het gaat erom hoe doen we het en vooral waarom doen we de dingen die we doen. Waarom geven we, waarom bidden we, waarom vasten we? Wiens goedkeuring willen we daarbij hebben? Tot besluit, drie vragen. Een vraag om over na te denken. Hoe geef jij? Met welke intentie geef jij? Dus over na te denken van hoe zit dat dan met dat bidden in een groep? En voor jouzelf, bid je wel eens in een groep? En als je het vaak doet, hoe bid ik dan eigenlijk in een groep? En voor het vasten, het persoonlijk vasten, heb je wel eens gevast? Wanneer, waarvoor zou je eigenlijk gaan vasten? Het is goed om eens over na te denken. En tot besluit, twee bemoedigingen. De eerste is wat Paulus schrijft en wat hier eigenlijk naadloos bij aansluit. Wat je ook doet, doe het van harte als voor de Heer en niet voor mensen. En als je het zo doet, dan mag je weten, zoals de Heer hier drie keer zegt, dat de Vader in de hemel, die ziet het, die ziet jou. En de Vader in de hemel, hij zal jou ervoor zegenen. God zegene zijn woord.